Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy pretoriaan Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat mag je dan deze week verwachten? Wel, uiteraard hebben velen onder jullie het nieuws al gehoord dat 23andMe failliet is. En wat doet een curator met een failliete boedel? Jawel, die gaat dingen te gelden maken. Dus wat betekent dat? Gezichtscanners in krantenwinkels? They're back. And they're here to stay, kennelijk. We hebben dat jaren geleden alles meegenomen, maar nu gaan ze het echt uitrollen. Militairen en Strava, ja, dat blijft toch een hele moeilijke combinatie. Je zou het niet voor mogelijk houden, maar we hebben weer een voorbeeldje van hoe dat toch niet samengaat. En we hebben nog een snuifje security. Wat Clearview, wat autoriteitenactie en privacy pointers. Oftewel, weer een ouderwetse en ditmaal weer multicontinentale Das Privé. Want Tim, ondertussen doen we het weer gewoon op 16.000 kilometer afstand.
Ja, inclusief alle joys van het tijdverschil en het geplan dat daarbij te pas komt. Dus voor de aandachtige luisteraar die gaan horen dat Bart heel jolig is, want die zit natuurlijk al te genieten van zijn vrijdagavond. En ik ben hier om 6 uur ochtend, zaterdagochtend opgestaan. Yep. Gaat een zeer leuk verschil geven.
Aan het aperitief, de andere ja. Nog in zijn oogjes aan het wrijven, vaak slapen eruit te krijgen. Dus dat is altijd leuk voor het contrast. Nu, we beginnen er gewoon mee. En Tim, jij hebt als eerste meegenomen Karma is a Bitch voor invasieve bedrijven Clearview 23andMe. En is ook zeer zeker zo, hè?
Ja, absoluut. Heel simpel gezegd, 23andMe, hè, een DNA-bedrijf wat een aantal jaren geleden op de proppen kwam met het idee om een DNA-swap te laten afnemen. Dus een soort labeltje dat je dan eventjes langs de binnenkant van je wang moet schrapen of van je speeksel kan gaan opsturen. En dan stuur het op naar dat bedrijf. Zij doen een DNA-analyse die altijd steeds gemakkelijker en goedkoper worden. En dan krijg je te zien hoeveel percent Italiaan of Rus of whatever dat je bent, hoeveel familiebanden dat je hebt. Achterliggend deden die natuurlijk ook heel veel met dat DNA. Medisch onderzoek, zij stelden dat ter beschikking aan verschillende onderzoekscentra. Waren zelfs van plan om bepaalde inzichten of bepaalde DNA-sequenties, om het al zo te noemen, potentieel ook te gaan gebruiken voor verzekeraars bijvoorbeeld. Dat waren ook dingen die eigenlijk op de planning stonden om in de toekomst zeker in de VS te gaan gebruiken. Was blijkbaar, ja, niet interessant genoeg op de markt. En 23andMe komt nu in de financiële problemen. Die zijn eigenlijk failliet. Die hebben failliet, een soort bankruptcy-bescherming aangevraagd. Om nog te kijken wat ze nog kunnen doen om eventueel te herinvesteren of op een of andere manier bepaalde delen af te koppelen van de organisatie. Maar het nieuws is officieel uitgekomen. Zij gaan failliet. Nu, wat is daar de link met privacy? Die hebben natuurlijk van miljoenen mensen die ooit in de afgelopen jaren hun DNA-data hebben opgestuurd, best wel gevoelige gegevens, die data die ligt nu bij wijze van spreken ook te grabbel op de markt. En afhankelijk van welke partij of welke partijen dat bedrijf opkopen en vervolgens op een andere manier daarmee aan de slag gaan, kan dat wel eens negatieve gevolgen hebben voor al die verschillende mensen. En dat is een probleem, want ja, een e-mailadres veranderen, of een wachtwoord veranderen, of bepaalde data over jou laten wissen of laten corrigeren, dat is natuurlijk één ding. Maar je DNA-data, je DNA ga je niet snel veranderen. Dat is hetzelfde probleem dat je hebt met biometrische gegevens, met vingerafdrukken, met iriscans. Dat is eigen aan jou als individu. Dat is zo een beetje privacy-invasief als het eigenlijk maar kan, als er iets verkeerd zou gaan met die data. En we zien ook dat heel veel mensen zich daar bezorgd om maken. Er is een soort golf van mensen die gehoord hebben van, ah shit, 23andMe gaat failliet, die ook effectief aan 23andMe hebben geëist van, ik wil dat jullie nu, voor het faillissement, mijn DNA-data nog gaan verwijderen, omdat die de bui natuurlijk al voelen hangen. Heb ik altijd gezegd in het verleden, hè, van, uw DNA opsturen naar een commercieel bedrijf, dat kan nooit goed komen. DNA kan je natuurlijk laten verwerken voor medische doeleinden, en dat begrijp ik helemaal, en dat is ook noodzakelijk in bepaalde gevallen. Maar voor een commercieel bedrijf, voor uiteindelijk een gimmick om te weten hoeveel procent van een bepaalde achtergrond dat je bent, of welke bloedballen dat je hebt, vond ik het nooit waard. En zeker nu niet zien we eigenlijk wat daar de gevolgen van zijn als je dat dan toch doet.
Ja, en ik heb me laatst, er was bij ons in de buurt een studiedag waar men de privacy aspecten van DNA-onderzoek, maar ook zeker in de forensische context, dat was samen met NFI, studiedag rond DNA in een forensische context. Maar daar kwam ook voorbij dit soort 23andMe-achtige bedrijfjes. En ik moet er meteen bij zeggen, ik was er zelf niet bij, maar men heeft dan ook wel even stilgestaan bij het onderzoek wat dit soort bedrijven doen, want die doen ook meer dan puur afstamming. Hè. Je schijnt daar dan ook wat informatie te kunnen krijgen over aanleg voor bepaalde ziektes en voor allerlei andere dingen die ze uit je DNA kunnen halen. Maar dat de resultaten ook bij dat soort bedrijven dus, niet dat het niet kan, maar als je bij dat soort bedrijven helpt, dat ook niet per se heel betrouwbaar is. Dus dat is ook zeker iets om nog mee te geven. Bedenking die ik me ook altijd heb gemaakt, het is niet alleen jouw DNA dat hier gevaar loopt, het is niet alleen gegevens over jou, het is meteen ook een heleboel gegevens over familieleden waar je
absoluut
loopt. En ja, die hebben daar natuurlijk nooit voor gekozen om dat te gaan doen, dus dat is meteen al een gevaarlijke. En dat je dan nu op allerlei plekken oproepen ziet van ja, ga maar snel vragen om die gegevens te verwijderen. Ja, ik hoop dat het nog werkt. Ik hoop dat je effectief van zo'n bedrijf wat in faillissement is, dat die daar nog iets mee gaan doen en dat die het effectief nog gaan verwijderen.
Ja, zeker bij dat tweede wil ik wel even stilstaan. Dan ben ik ook benieuwd naar jouw perspectief daarover. Want inderdaad, hè, DNA is natuurlijk, dat is jouw genetische code. Dat maakt jou wie jou bent in de puurste zin van het woord. Maar natuurlijk ook een familie en zeker uw naaste bloedverwanten. Wat ik mij afvraag, was eigenlijk, ben gewoon eens benieuwd hoe dat zou werken in de praktijk. Ja, stel dat ik mijn DNA heb opgestuurd naar 23andMe, dan zijn dat mijn persoonsgegevens, maar in theorie zijn dat ook de persoonsgegevens van mijn broer en mijn zus bijvoorbeeld. Vraag ik mij af of dan mijn broer bijvoorbeeld een verwijderverzoek kan indienen bij 23andMe, terwijl die nooit in contact is gekomen met dat bedrijf, enkel en alleen omdat mijn DNA-data in die databank staat.
Ja, dan gaan we een klein beetje GDPR-nerden, hè? Maar vraag 1 op het moment dat iemand een verzoek indient, is identificeren. En dan gaat 23andMe vragen van ja, sorry, kunt u zich eventjes laten zien, op welke manier zit u in onze databank? De enige manier waarop jouw broer dat zou kunnen doen, is door zijn DNA op te sturen. Want zijn naam, e-mailadres, noem het allemaal maar op, dat is allemaal niet bekendbaar. Dan zou hij zeggen van ja, ik zit bij jullie erin, kijk maar, hier is mijn DNA. Dus dan zou hij eigenlijk, om te kunnen bewijzen dat hij erin zit, zou hij zijn DNA eerst even op moeten sturen. Dus
ja.
Ja, interessant. Ik heb een andere, want ja, dus daar kun je je afvragen, wat gaat daarmee gebeuren? Gaan ze daarop ingaan? Wat betekent dat voor familieleden? Ik heb een das privé, das beter tip die ik mee wil geven. Want wat zou ik voorstellen dat je nog kunt doen om als je nu bedenkt van, oh verdorie, ik heb toen swap staafje binnengekregen, ik heb mijn speeksel gedaan, ze hebben mijn DNA geanalyseerd, dat zit erin. Dat was nog in mijn jonge wilde jaren toen ik nog dacht dat DNA-onderzoek laten uitvoeren door een commerciële partij een goed idee was, voor ik de Dag Privé podcast ontdekte en nu heel goed inzie dat het een goed idee is. Wat kun je dan toch nog doen? Wel, ik denk, dan moet je ze gaan overstelpen met misinformatie. Dan ga jij gewoon aan willekeurige mensen vragen van, goh, zou jij eventjes voor mij dit stokje in je mond kunnen stoppen? Misschien moet je ze iets meer informatie geven.
Ik ging net zeggen.
Ja, laten we wel zijn. En dat dan gaan opsturen onder je eigen naam. In een poging dus de beschikbare informatie te vervuilen met allerlei random andere DNA-stalen, zodat ze in ieder geval niet meer precies weten, ja, wie was nu precies de staal van wat was de staal van Bart van Buiten? Want ja, we hebben er nu 5 binnen, allemaal Bart van Buiten, compleet verschillend. Dus ja, misschien dat nog een manier is om eronder uit te komen.
Ja, wie weet, en dat gaat dan meteen ook het financieel faillissement van 23andMe. Ja, verhelpen om het zo te zeggen, want dan gaat iedereen 5 kits kopen. Niks een voordeel aan dat idee op zich. Ik vind het we hebben het al een paar keer gezien. Hè. Het hele idee van in plaats van uw data eruit te halen, volgens mij was het Inti de Keukenleider die dat ook eens heeft gedaan, gewoon eigenlijk de datapool bij wijze van spreken gaan vergiftigen, for lack of a better term, om dan ervoor te zorgen dat je niet meer rechtstreeks identificeerbaar bent, maar at worst onrechtstreeks of indirect.
Ja, nee, maar ik bedoel,
het is een slecht idee.
op een of andere manier foto's of gegevens over mij beschikbaar zouden zijn. Kijk, mezelf ga ik niet meer van internet krijgen. Dus ik ga dan gewoon allerlei websites maken. De waarheid over Bart van Buitenen. En dan stop ik
nee, dat klopt.
Fake foto's op. En dan maar hopen dat die zo hoog mogelijk in Google terechtkomen.
Dat klopt. En dat is een goed punt dat je maakt. Want 23andMe heeft ook effectief een datalek gehad. Dat is een van de redenen dat ook wordt aangehaald. Als reden waarom dat zij nu failliet gaan. Omdat zij eigenlijk de bui voelen hangen en we spreken hier van een grootorde. Zij hebben als DNA-verwerkingsbedrijf in de VS een serieus datalek gehad. Er zijn gigantisch veel gevoelige gegevens gelekt, ook naar hackers toe. In oktober 2023, 7 miljoen klanten in totaal die daardoor getroffen zijn. En daar ging het niet per se alleen over DNA, maar ook vooral over de inzichten die uit dat DNA gehaald werden. 23andMe heeft er altijd heel geheimhoudend over gedaan. Is er nu DNA-data gelekt of niet? Ze verwezen vooral naar de inzichten. Kans is natuurlijk wel groot dat er ook DNA-data aan te pas is gekomen, omdat ze dat nooit effectief in het publiek hebben ontkend. Ze verwezen gewoon naar de andere types data.
Ja, en laten we wel zijn, het is net hun know-how dat ze van die DNA-data... Waar,
klopt.
Als morgen iemand naar mij DNA-data lekt, ja, oké, fijn, daar kan ik weinig mee. Die inzichten daartegen, daar kan ik van alles mee. Dus dat lijkt me nog veel gevoeliger. Maar goed, wat krijg je dan? We weten dus ondertussen 23andMe is failliet. En dat is het moment waarop de Britse toezichthouder, die de laatste tijd bekend staat om het feit dat ze eigenlijk amper nog boetes uitdelen heel erg aan het inboeten zijn in credibiliteit en handhaving. Dat is dan het moment waarop ze besluiten, oh ja, wacht, nu durven we een boete op te leggen.
Ja, absoluut. Een boete van 5,5 miljoen euro zit er ook nog eens aan te komen bovenop. Het feit dat ze in de VS tegenover een stuk of 50 class action lawsuits en state court lawsuits staan. Dus ja, die worden letterlijk nu de grond in geboord met de ene rechtszaak na de andere. En die hebben ook effectief, ze hebben ook aangegeven publiek van wij denken niet als bedrijf zijnde dat wij de financiële druk van al die class action lawsuits, als die allemaal tot een schikking komen, dat we dat kunnen dragen. Dat is een van de redenen waarom ze failliet gaan. En ik vind dat zeker nuttig om er eens te onderstrijpen, want ik hoor af en toe, en ik zie dit op LinkedIn vooral, een aantal kwade tongen die beweren dat een datalek nooit desastreuze gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de waardeverhouding van een bedrijf of voor de aandelen. Dat is iets wat heel vaak wordt aangehaald. Van ja, kijk, dat bedrijf heeft al 3 datalekken gehad, maar die aandelen die dalen niet. Ik denk dat dit een heel mooi tegenargument is. Dat het is contextgebonden natuurlijk. Ik denk niet dat elk bedrijf daar even gevoelig aan is. Dat moeten we natuurlijk meenemen. Alles is ook een beetje risicogebaseerd. Maar zeker voor organisaties die veel data verwerken en gevoelige data verwerken en die toch een bepaalde public presence hebben daarin, zoals 23andMe. Van het moment dat je een datalek hebt gehad, is het vertrouwen weg, is je value proposition, daalt die ook. En we zien wat de gevolgen daar nu van zijn. Het bedrijf gaat gewoon kopje onder.
Ja. En inderdaad, dat geldt niet voor ieder bedrijf, maar als een van de core dingen die jij doet is hele gevoelige gegevens verwerken, dan is dat wel degelijk belangrijk. Nu, Tim, soms zie je ook het tegenovergestelde. Soms levert een datalek je geld op. Ik neem jou eventjes mee naar een heel aantal jaar geleden, toen de Universiteit van Maastricht geconfronteerd werd met een datalek. Die heel klassiek verhaal hadden met ransomware te maken, net aan de start van de academie.
Oh, right. Ja.
Een aantal medewerkers, 2 als ik me niet vergis, die kregen een Excel doorgestuurd met allerlei macro's. Ze hebben dat geopend, ze hebben dat geaccepteerd. Vervolgens, hè, want je weet hoe dat gaat, hè, eerst proberen ze binnen te komen, phishing mails, dan zijn ze binnen, dan gaan ze eens kijken wat kunnen we doen. Wel, in dit geval kwamen ze op een netwerkomgeving waar ook een aantal updates niet geïnstalleerd waren. En dus voor je het weet hadden ze, zoals het dan zo mooi heet, geprivilegieerde toegang, waren ze administrator in het netwerk, hebben ze het hele netwerk geransomwared en onder druk van duizenden studenten die anders niet aan hun academiejaar konden beginnen, heeft de Universiteit van Maastricht toen, als ik me niet vergis, 197.000 euro aan losgeld betaald aan de hackers. Nu, dat is allemaal al bekend. Daar hebben we het in de podcast ook al eens over gehad. We hebben het ook gehad over hoe transparant ze daarover zijn geweest en hoe ze in die zin een voorbeeld zijn geweest. We hebben, als ik me niet vergis, ook al wel eens meegenomen van ja, de bende die daarvoor verantwoordelijk was, die is ook opgepakt. En die was ook opgepakt op zo'n manier dat ze toegang kregen tot de computers. Die zijn op zo'n manier overvallen bij de inval van de politie, dat ze niet in staat waren om hun computers te lokken of te leeg te maken. Dus ze hadden zelfs toegang tot de Bitcoin wallets. En er was al wel eens langer sprake van geweest dat het geld van de Universiteit van Maastricht deels of volledig gerecupereerd was. Nu, daar zijn heel wat jaren overheen gegaan, want het is natuurlijk één ding die bende te pakken krijgen en toegang hebben tot hun Bitcoin wallets. Het is nog iets heel anders om goed te kunnen achterhalen, ja maar welke van deze Bitcoin die we hier gevonden hebben, is ook echt toe te wijzen aan de Universiteit van Maastricht. Wel, en daarom pak ik het nu nog eens mee. Recent is dat effectief gelukt en heeft de Universiteit van Maastricht op hun 197.000 euro ransom die ze betaald hebben, 500.000 euro teruggekregen.
Oh, wauw.
Ja, dus nu is het gekwantificeerd. We weten nu effectief hoeveel winst ze hebben gemaakt. Nu, laten we even wel zijn. Dat is de communicatie waar ook de Universiteit van Maastricht redelijk snel mee was. De kosten die gepaard gingen met die aanval, die lopen nog jaren op aan een stuk. Werd dat, en dat is natuurlijk een investering die middel uitsmeert. Dat was een aantal boekjaren op rij nog miljoenen aan kosten. Dus het is zeker niet alsof ze met winst uit dit verhaal zijn gekomen. Toch in ieder geval niet financieel. Maar ik vond het toch een hele leuke om dan even voorbij te zien komen dat ze wel gewoon even meer dan 300.000 euro nu als bonus hebben gekregen. Iets waar ze overigens van zei, dat gaan we in een fonds stoppen wat voor de studenten bedoeld is.
Dat is mooi. Dat is mooi. En ik moet toegeven, ik ben nu zelf, alleen nu ben ik op zich niet meer onpartijdig, want ik ben zelf op een bepaalde manier als student gelieerd aan de Universiteit Maastricht, maar ik moet toegeven, ik heb dat altijd gebruikt als stokpaardje, de manier hoe de Universiteit Maastricht omging met dat, die ransomware aanval en daar ook zeer transparant over was. Dat spreken we over jaren terug, waar dat eigenlijk nog relatief nieuw was om op die manier open te communiceren en zelfs de incidentrapporten te delen die denk ik door Fox IT werden opgesteld in der tijd. Heel mooi om te zien dat ze op deze manier ergens, ik ga niet zeggen beloond worden, maar ja, toch dat het geen ontzettend negatief verhaal is geworden en dat ze daar door een knap staaltje politieactie, trouwens, kudos door de politie ook, hun geld dat ze oorspronkelijk kwijt waren aan die ransomware hackers, dat ze dat toch hebben kunnen recupereren.
Ja,
niet slecht.
Absoluut. Nee, dat is een heel klein beetje een happy end aan
Silver lining.
Goed, als we dan toch in het verleden bezig zijn, Tim. We gaven het in de intro al een beetje aan. Een paar jaar geleden, 2023, hadden wij het verhaal van een krantenwinkel die een testcase had. Die hadden een kiosk en daar kon leeftijdsverificatie mee gebeuren. Daar ging je voor staan en dan ging die kiosk jou vertellen of jij oud genoeg was om drank, sigaretten, wat dan ook te kopen. Het argument destijds in de pilot was van ja, want we hebben daar zo vaak discussie over, dus nu zetten we hier een automaat neer. En dan zijn we daar vanaf. We hadden daar van alles over te zeggen. Maar ja, los van wat wij ervan vonden, het was dan toch kennelijk een succes, of niet, Tim?
Ja, absoluut. Het was zo'n succes dat men het systeem nu officieel in een eerste fase gaat uitrollen in een 200-tal Vlaamse krantenwinkels. Het systeem werkt relatief simpel. Hè. En wat is de core issue hier? Het is een vorm van sociale controle. Ik kom binnen in een krantenwinkel, ik ben 16 jaar, ik wil sigaretten en alcohol kopen. Die vent zegt, geef je pas af en ik maak een bras en ik maak eigenlijk ruzie met die verkoper, want ik vind dat niet kunnen dat hij mijn pas vraagt, goed wetende dat ik eigenlijk minderjarig ben. Dat is een situatie die blijkbaar zo vaak genoeg voorkomt, dat de krantenwinkels nu op de een of andere manier technologisch ondersteund moeten worden en eigenlijk meer moeten kunnen wijzen naar een computer die nee zegt of een computer die eigenlijk eist dat er een bijkomende controle vereist is en niet de persoon, de mens in kwestie. Dat zou dan in theorie discussies moeten vermijden. Want het systeem scant via gezichtsherkenning, dat is een soort camera waar je voor moet gaan staan, dat scant de leeftijdskenmerken van klanten. En je geeft via een kleurensignaal, rood of groen, aan of dat een verdere verificatie via je identiteitsbewijs, je pas, of dat dat noodzakelijk is of niet. Dus je staat daarvoor, krijg je groen licht, dan kun je gewoon kopen wat je wilt. Rood licht, dan moet je eigenlijk nog eens je identiteitsbewijs laten zien alvorens je tabak of alcohol mag kopen in de krantenwinkel. Volgens de technologie en volgens de uitbaters van Press Shop & More heet het, Kunnen die gegevens lokaal zonder internetverbinding verwerkt worden en zou er ook geen persoonlijke informatie op staan? Is het eigenlijk gewoon op dat moment een as-is-analyse van de gezichtskenmerken? En ik vind dat op zich interessant, die setup. Kijk, de bestaansreden, daar zouden we nog altijd over kunnen discussiëren of dat het waard is om daar zo'n dure technologie voor te gaan inzetten. Daar heb ik mijn twijfels bij, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat het gewoon ook een beetje gemakzucht is. Maar langs de andere kant, het helpt natuurlijk wel, omdat je op dat moment kan zeggen van, ja, kijk, de computer zegt dat jij niet oud genoeg bent. Zullen we maar eens een bijkomende verificatie doen om te kijken of je echt effectief oud genoeg bent om dat te doen of niet. Het is een soort tweestapsverificatie die er nu gaat gebeuren. Maar wat ik interessant vind hier is, oké, dat is allemaal goed en wel, maar we hebben natuurlijk die GDPR-wetgeving die ook speelt. Hè. Een gezichtsscan is een biometrische verwerking. Je gaat namelijk een scan uitvoeren van de biometrische kenmerken van een persoon om op die manier in dit geval te identificeren of te verifiëren eerder of dat die persoon oud genoeg is om bepaalde middelen te kopen, ja of nee. En dat is een vraag voor jou vooral. Ik ben gewoon even benieuwd wat jouw perspectief daarover is, want ik was mijn kop aan het breken over wat het rechtsgrond zal zijn voor de verwerking van die gegevens. En dat is een beetje GDPR-nerdy natuurlijk dat we nu opnieuw gaan doen, maar onder artikel 9... bijzondere gegevens, waar ook biometrische gegevens in de meeste gevallen ondervallen, heb je maar een aantal rechtsgronden waar je eigenlijk als private onderneming, zoals een krantenwinkel, gebruik van kan maken om dat soort gegevens te verwerken. Maar wat ik mij afvroeg is dit überhaupt, die gezichtsscan die wordt uitgevoerd, is dit een biometrisch gegeven zoals aangemerkt door artikel 9 van die GDPR-wetgeving? Omdat in dat artikel 9 heel duidelijk staat, als er een biometrische verwerking plaatsvindt die de identificatie faciliteert van een persoon, dan valt dat onder dat artikel 9. En in principe gebeurt dat hier niet. Het enige wat hier gebeurt is een scanverificatie van de kenmerken van jouw gezicht die indiceren dat jij oud bent of jong. Niet per se, dit gezicht is gekoppeld aan Tim van Aren. Je steekt je ID-kaart niet in de machine. Er is geen koppeling van identiteit buiten het feit dat die persoon natuurlijk achter de kassa die scan ziet en jouw gezicht en jouw identiteitskaart mogelijk. Maar in het systeem zelf is geen link met de identiteit en zouden de gegevens na de scan ook meteen verwijderd worden? Is het meer een soort live scan die gebeurt? Dus ik vroeg me af, van valt dat dan überhaupt onder artikel 9?
Ja, volgens mij niet. Op het moment dat er geen identificatie plaatsvindt, maar gewoon een algemene inschatting op basis van bepaalde gezichtskenmerken op leeftijd, dan zijn dat geen biometrische gegevens. Toch niet in ieder geval de definitie die de GDPR daarvoor oplegt. Alleen, en dat vond ik wel grappig in het artikeltje wat we nu van Tweakers.net, waarin we dat meenemen, verwijst men naar de uitrol gebeurd op basis van een succesvol proefproject. Maar hoe dat project eruit zag, is niet bekend. Wel, we hebben dat natuurlijk 2 jaar geleden meegenomen, dus dat is heel erg bekend. Wat stond er toen in onze show notes, hebben we ook het oude VRT-artikel meegenomen. Wat stond daar toen in? Dat is dat het in eerste instantie een bepaalde check doet, maar als je het daar niet mee eens bent, dan moet je je identiteitskaart laten zien. En dan kan die ook gescand worden door die machine. Dus je zit hier met... Het blijkt niet. Ik heb het filmpje bekeken wat ze erbij hebben. Ik heb het artikel van het laatste nieuws ook bekeken. Het enige duidelijke verschil wat ik merk is dat ze er in die tijd eventjes een AI-sausje overheen gegooid hebben. Nu is het ineens een AI-technologie. Om een beetje kriegelig van te worden, want het heeft natuurlijk heel weinig met AI te maken. Maar goed, dat dagen later. Dit is dus bedoeld om die leeftijd in te kunnen schatten, maar als je het daar dus niet mee eens bent, zat daar in ieder geval in de pilot een mogelijkheid in om dan je ID-kaart te laten scannen om die leeftijd in te laten schatten. En dan is het natuurlijk wel identificatie en dan is het ineens wel biometrisch als dat gekoppeld zou worden. Nu, in het artikeltje van nu geeft men wel duidelijk aan, de gegevens worden niet bijgehouden, het is gewoon een scan van iemands gezicht, maar dat neemt niet weg, dat weet ik vrij zeker. Op het moment dat dan iemand zegt van sorry, ik ben niet eens meer wat die machine zegt. Kijk maar, hier is mijn identiteitsbewijs. En dan ga je dus als winkel nog steeds identiteitsbewijzen moeten verwerken. Je gaat natuurlijk nog steeds, als iemand zegt ik ben het er niet mee eens, dan gaan ze moeten zeggen oké, laat je ID-kaart maar zien dan. En als iemand dat dan doet, geen probleem. Want dan neem ik aan, als iemand het lef heeft om op dat moment zijn ID-kaart boven te halen, dan zal het ook wel gewoon kloppen. Dus waar ik vooral naar benieuwd ben, in hoeverre gaat dit, en dat is, als ik me niet vergis, precies dezelfde opmerking die ik 2 jaar geleden ook maakte, gaat dit het echt zoveel makkelijker maken voor die winkeliers?
Ja, absoluut. Ik ben daar ook, allee, ik zei het in het begin ook al, ik ben zeer, los van de technologie en de privacy impact, puur gewoon functioneel, ben ik zeer sceptisch wat dit voor de manier waarop dit probleem dan zogezegd opgelost zou moeten worden door deze hoogtechnologische AI-gebaseerde gezichtsherkenning. Ik denk het niet, om eerlijk te zijn, want je zit, zoals je zelf ook terecht aangeeft, Bart, je zit nog altijd met het core issue, dat van zodra dat die machine zegt, rood, dat is iemand die waarschijnlijk te jong is om tabak te kopen, dan gaat dat gewoon over naar de stap waar dan nu een probleem mee is. Namelijk, ik moet mijn identiteitskaart tonen aan een krantenwinkeluitbater en ik ga daar niet mee akkoord en ik vind dat heel vervelend, want ik wil kunnen roken. En dan blijft hetzelfde.
Ik ben heel benieuwd. We kennen ze allemaal. Zo die ene 15-jarige die allemaal volle baard heeft. En die dan naar dat ding toe gaat. En vervolgens voor heel de school dan maar even zijn pik kan kopen.
Ja, ja.
Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En als we toch aan het GDPR-nerden zijn, Tim. Stel nu, ik kom die winkel binnen. Ik heb trillende handjes. Ik heb mijn shotje nicotine nodig. Dit heeft een significant effect op mij. Dus ik ga voor die machine staan en die zegt...
Okay.
Geen 18. Je voelt hem maar komen, hè? Is dit een geautomatiseerde besluitvorming?
Wel, nu dat je met het significante effect dat je dan ook nog eens aanmerkt... daar had ik zelf niet bij stilgestaan, maar dat is op zich... Dat is een zeer interessante piste om te bewandelen. Het is misschien jammer dat wij allebei niet roken en dat dus ook nooit zo ver gaat komen dat wij een klacht indienen tegen een krantenwinkel op dat vlak.
Het is de principe maar,
het is een principe kwestie, inderdaad. Ja. Zou het best kunnen.
Het probleem is vooral, Tim, dat ik daar, en jij ook niet binnen kan lopen en dat die machine gaat zeggen van, oh ja, sorry, die is geen, weet ik veel, 25 plus. Dat punt zijn we lang gepasseerd in mijn geval.
Nee, bij mij ook al, ja.
Het is interessant en voor de luisteraars die niet vol in de GDPR zitten, op het moment dat het een volledig geautomatiseerd besluit is, en dat geven ze hier duidelijk aan, de AI maakt de beslissing, is iemand wel of niet de juiste leeftijd, dan mag je dat aanvechten op basis van de GDPR als het een significant gevolg heeft. Als het iets is wat echt een tastbaar effect op je heeft. En in hoeverre dit daaronder valt, ik zal het meteen eerlijk bijzeggen, in de pure interpretatie die ze daar in de richtlijnen aangeven, kun je erover twijfelen. Aan de andere kant, laten we er niet omheen draaien. Er zijn zeker mensen voor wie het niet kunnen kopen van sigaretten, of het niet kunnen kopen van alcohol, of het niet kunnen kopen van krasloten, echt wel als significant effect aangemerkt mag worden. Dus,
klopt. Alleen zou ik daar de kantering bij maken hier. Ik denk niet dat dat gaat houden. Ik vind het een zeer, zeer interessant argument. Alleen, ja, je zit hier wel nog duidelijk met een menselijke verificatie. In die zin dat het systeem, volgens het artikel toch, heel duidelijk bedoeld is om aan te geven, moet er een bijkomende identiteitscontrole gebeuren of niet. En dus dan komt het terug bij dat menselijke aspect.
Wel, en het gewoon punt dat ik wil maken is, en dan ben je dus weer terug bij... Uiteindelijk maak je het daar niemand makkelijker mee en ga je misschien zelfs meer discussie krijgen. En, vergeet ook niet vergeten, al die klanten die er binnenlopen en die gewoon uit principe zeggen, dat wil ik niet. Ik word al genoeg gefilmd overal. Waar op de kiosk staan. En daar weet ik heel zeker dat dat het punt is waarop die dingen heel snel gaan verdwijnen. Op het moment dat die... Press Shop merkt, oh wacht eens even, er zijn mensen die hier geen trek in hebben en die gaan gewoon naar een andere plek waar die kiosk nog niet staat.
Klopt.
En dan moet je eens kijken hoe snel de kiosk verdwijnt.
Ja, dat is denk ik nog, dat zal nog de doorslaggevende factor zijn inderdaad, want dat wordt nu in een eerste fase uitgerold in 200 krantenwinkels, maar ja, in Vlaanderen alleen al zijn er duizenden van die krantenwinkels, hè, overal.
En vergis je niet, tegenwoordig verkopen ze sigaretten dus bijna niet meer in supermarkten. Dat wordt echt de place to go. Dus
ja,
we zullen zien, het is interessant. We gaan even door. Ons andere klassieker, eentje die we ook over de jaren heen al een paar keer hebben meegenomen. Ook militairen, nou, misschien zelfs van oudsher, mensen die al veel meer bezig zijn met de fysieke gesteldheid. En die dus in de tijden van het kunnen tracken van alle health parameters, die zullen zeker ook wel eens rondlopen met monitortjes, met smartwatches en dus met een Strava-app die precies bijhoudt wat je doet. En Tim, jij hebt hem meegenomen. Het begint ondertussen een beetje een classic te worden, want volgens mij hebben wij door de jaren heen al 3, 4, 5 keer van dit soort artikelen meegenomen. Maar dus opnieuw kun je aan de hand van Strava-data de identiteit van militairen blootleggen.
Ja, het schiet me nu pas te binnen eigenlijk, Bart, maar dit is een beetje heel hard zo de callback-aflevering waar we kijken naar dingen die we een aantal jaar geleden al eens hebben meegenomen en waar we nu nog altijd van moeten vaststellen van, het is nu altijd niet goed. Hetzelfde met Strava. Strava en militairen is echt een interessante combo geworden. Is het eigenlijk altijd al geweest, want Ik denk dat we het al 3 of 4 keer in de podcast hebben meegenomen. Strava, voor de mensen die Strava niet kennen, is een applicatie waar je eigenlijk... Dat is vooral een applicatie die interessant is voor sporters. Daarmee kan je eigenlijk, hoe zal ik het zeggen, opscheppen en pochen over je rentijden, over hoe snel dat je aan het lopen bent, over waar dat je allemaal loopt, hoe lang dat je dat hebt gedaan, hoeveel keer per week, hoeveel keer per maand. Dat is eigenlijk de core value van Strava. Het is om natuurlijk elkaar ook aan te sporen om te gaan sporten en te gaan lopen. Maar uiteindelijk is het van kijk naar mij en kijk hoe goed dat ik loop. En dat is allemaal goed en dat is allemaal positief, want we moeten sporten op heel veel manieren ondersteunen en promoveren. Promoten eerder, ik zit al in de militaire context. Maar het issue hier is dat voor bepaalde types personen, en dan zeker militairen, blijft dat een aanhoudend probleem, want wat doet Strava? Strava toont eigenlijk, als je die applicatie gebruikt, 1, wie je bent, en 2, waar je allemaal loopt. Zo heeft men via Strava bijvoorbeeld al in het verleden in het Midden-Oosten geheime militaire basissen ontdekt, omdat men zag dat er eigenlijk in een woestijn of in een stuk land waar dat eigenlijk niet verwacht werd dat daar iets aanwezig was, zag men plotseling dat er op Strava een aantal Amerikanen en Israëli's vierkantjes aan het lopen waren, waar ze van dachten van, dat is gek. En dan achteraf bleek dat daar eigenlijk een geheime militaire basis was. Nu ook hetzelfde. Een heleboel Nederlandse militairen, in dit geval, die waren door Omroep Gelderland na onderzoek heel gemakkelijk om te identificeren via Strava. Want die loop- en wandelroutes die worden vastgelegd door die mensen, die zoals militair betaamt, die sporten heel veel, dus die routes die worden ook frequent getoond. Het probleem met Strava is ook dat je kan je profiel afschermen, je kunt dat privaat stellen, maar dat voorkomt niet dat jouw looproutes en jouw naam en jouw profiel nog steeds zichtbaar zijn in ranglijsten, in zo'n wekelijkse en maandelijkse ranglijsten, waar het dan gezien wordt van wie heeft het meeste gelopen en wie heeft het hoogste aantal kilometer gelopen. Daarbovenop, los van het feit dat je kan werken met een privaat of openbaar profiel, wat dat al iets meer veiligheid geeft, zeker voor militairen, blijkt dat slechts uit onderzoek van Omroep Gelderland dat slechts 1 op de 4 militairen überhaupt een privéaccount heeft. 3 op de 4 militairen, en ze hebben er 900 gevonden, die hebben nog steeds gewoon een publieke account waar jij nu naar Strava kan gaan en als je die persoon zijn identiteit kent, dan kan je die persoon opzoeken en dan kan je eigenlijk heel gemakkelijk raadplegen waar dat die allemaal loopt via de wandel en looptoets dus dat hij heeft aangegeven in zijn publicaties, in zijn score. En ja, dat is het punt waar je denk ik wel even als defensie vragen moet stellen bij de operationele veiligheid van jouw militairen. Ik zal het zo zeggen. Opnieuw risico gebaseerd. Niet voor elke militair is dit risico even relevant, maar als je op het buitenland op missie gaat en je bent op een basis aan het lopen en je Strava-account blijft aanstaan, kan dat wel eens, zoals we hebben gezien in die Amerikaans-Israëlische basis, ervoor zorgen dat die locatie van bepaalde basissen wel heel gemakkelijk te vinden wordt en zelfs de perimeter heel gemakkelijk te vinden wordt. Het gaat verder dan natuurlijk alleen de persoon zelf, het gaat ook over de operationele veiligheid van de missie van de militairen zelf in kwestie. En dat blijft een issue. We zien het keer op keer terugkomen. Hè. Ik bedoel, het wordt denk ik dringend tijd dat daar eens grondig naar gekeken wordt voor dat soort functies, militairen, natuurlijk niet militairen alleen, maar ze komen hier nu als voorbeeld goed uit, hoe dat we om moeten gaan met heel veel van die persoonlijke, private applicaties die gebruikt worden door mensen die wel eens letterlijk en figuurlijk in het vizier kunnen komen van mensen met slechte bedoelingen.
Ja, absoluut, absoluut. En het is ergens een mooi overstapje naar iets waar wij met onze uitstapje naar Melbourne en de tijd die daarin ging zitten niet meegenomen hebben. En wat wij ook nu niet in de show notes hebben zitten, maar waar ik me nu eigenlijk bedenk, daar moeten we het even over hebben. Want waar wij nu kunnen zeggen van ja, hoe kan dit nu toch weer gebeuren? We hebben weer militairen. Strava, is het nou zo moeilijk om uit te leggen vanuit het management, hè, de legertop? Beste militairen, als jullie ergens in het buitenland zitten of je bent op de basis, dan gaat die Strava even uit. Aan de andere kant, dan denk je eventjes aan, ja, wat is op dit moment de hoogst mogelijke top binnen het militaire wezen? Ja, dan kom je toch al snel uit bij de belangrijkste, de machtigste militaire natie ter aarde. En dat is toch de Verenigde Staten. De Staten coördineert allerlei aanvallen waar ze mensen willen bestrijden, raketaanvallen. En Nou zou je zeggen, ja, daar hebben ze natuurlijk allerlei hele beveiligde kanalen voor om dat soort informatie uit te wisselen. Om zeker te weten dat dat heel beveiligd besproken kan worden. En dan zie je natuurlijk wat artikeltjes voorbij komen van een zekere Jeffrey Goldberg, een journalist van The Atlantic, die op een gegeven moment deelt van ja, ik weet niet precies hoe, maar op een gegeven moment, ik gebruik uiteraard Signal. En ineens zit ik in een Signal groepje, waarbij ik eerst denk van ja, het is een grapje. Iemand zit met mij te lollen. Ik zie voorbij komen J.D. Vance. Ik zie Mike Waltz. Ik zie allerlei hele senior figuren in een militaire context van het Witte Huis. En die zijn aan het praten. Die lijken aan het praten te zijn over een aanval die ze gaan uitvoeren op de Houthi-rebellen in Jemen.
Ja.
Ja, hij geeft aan in zijn artikeltje. Ja, ik geloof het eerst niet. Maar op een gegeven moment vindt er zo'n aanval plaats. Wordt er natuurlijk over gepubliceerd op allerlei nieuwswebsites, kranten. Die zeggen, Amerika heeft een aanval uitgevoerd op de Houthi-rebellen in Jemen. En hij legt daar die chats naast waar hij dus in dat kanaal zit. En hij zegt van ja, dit is geen grapje meer. Dit is echt. Ik zit echt in een chatgroep waar mensen militaire, supergevoelige gegevens met elkaar aan het uitwisselen zijn. En ik ben daar gewoon ingegooid. Ondertussen weten we ook met zekerheid dat dat effectief zo gebeurd is. En natuurlijk, ja, de link met ons vorige verhaal is evident. Als kennelijk, en we kunnen dan wel bashen op militairen die met Strava rondlopen en daar potentieel wat gevoelige gegevens lekken. Maar als jij in een Signal chat je militaire aanslagen zitten bespreken en dan ook nog eens willekeurig journalisten aan toevoegt, ja, dat geeft al aan dat het besef, de awareness, toch op allerlei niveaus niet helemaal goed zit. Want hoezeer wij allebei ook helemaal fan zijn van Signal, voor dit soort communicatie is dat nu niet het meest geschikte medium natuurlijk.
Nee. En de reden waarom is ook zeer duidelijk. Hè. Met twee verkeerde klikken op de knop, als je even niet oplet, voeg je de verkeerde persoon toe aan jouw geheime communicatie. Dat is het hele probleem. Hè. De Signal, hun en dat is iets wat af en toe, ik heb dat een paar keer voorbij zien komen in, ik denk dat het VRT nieuwsartikels waren, en ik ga er absoluut niet mee akkoord, dat men zegt van ja, Signal is niet veilig, er zijn problemen met hun encryptiestandaarden. Ik begrijp niet waar dat vandaan komt, want voor zover dat wij allemaal zien en voor zover wij allemaal weten, is Signal nog steeds een degelijk end-to-end encrypted communicatiemiddel. Ik zou zeggen, een van de veruit de beste op dat vlak. En dat is helemaal niet het probleem met Signal. Het probleem met Signal is, en dat is hetzelfde probleem met WhatsApp, en dat is hetzelfde probleem met Telegram en Trema en noem maar op. Het is zeer gemakkelijk om een fout te maken in het toevoegen van mensen, in het vrijgeven van informatie uiteindelijk. En dat is het grote probleem. En dat is exact hetzelfde probleem waarom je geen gevoelige informatie over e-mails gaat versturen. Twee dingen. Eén, e-mails blijven quasi oneindig lang bewaard. Niemand kuist zijn mailbox elk jaar op, dus die data blijft er gewoon in liggen. Twee, veel belangrijker, het is heel gemakkelijk om in CC of BCC de verkeerde mensen toe te voegen.
Ja. En kijk, het verschil daarmee, wat je noemt Trema, dat is wel zo'n soortgelijke beveiligde chatdienst, maar die heeft wel als functie dat je daar een soort enterprise model voor hebt, waarin jij kunt kiezen wie kan er toegevoegd worden binnen onze omgeving, ja of nee. En dat is waarom sommige van dat soort communicatiemiddelen, ook al zijn die naar pure beveiliging en encryptie niet beter, maar als die beperken wie je eraan kunt toevoegen, dan heb je natuurlijk, en dat is een controle die je hebt, hè, verlaat iemand de organisatie,
ja, kun
je uit het groepje gooien en dan kan die nergens meer toegang toe krijgen. En dat is, dus dat is geen probleem wat per se met Signal te maken heeft, maar dat is gewoon een consumentenapp en dat kun je voor dit soort dingen absoluut niet gebruiken. Maar goed, ja, dat dus kennelijk op dat niveau nog niet bekend is. Of dat men zich daarin vergist, geef maar aan wat voor een hardnekkig probleem dit is. Als klein zijstapje nog even meegeven. Signal heeft een functie waar ik af en toe door een aantal mensen ook wel eens op word gewezen van, hé Bart, doe niet zo moeilijk. Disappearing messages. Heel erg nuttig. Laat dat nu net in een overheidscontext niet heel handig zijn, want daar ben jij wettelijk verplicht om je berichten bij te houden. Je hebt een verplichting tot transparantie. En natuurlijk hadden ze dat, hè, nu komt naar buiten dat heel veel van die mensen Signal gebruiken, dat die allemaal lekker disappearing messages aan hebben. Ja, dat is leuk in de privécontext, maar als jij in jouw functie als publiek ambtenaar berichten uitstuurt, ja, dan heb je een bepaalde verantwoordingsplicht. En dat betekent dus ook dat jij gevraagd kunt worden om jouw communicatie over te dragen. En dat is iets wat disappearing messages niet mogelijk maakt. Dus om het nog wat erger te maken, alsof het nog niet erg genoeg was dat ze communiceren via Signal, het feit dat ze ook nog eens berichten laten verwijderen, gaat dan ook nog eens tegen een aantal wetten in. Dus ja, iets wat, het is natuurlijk Trump, het is zijn administratie, dus die houdt zijn hand boven het hoofd. Maar in allerlei andere omstandigheden zouden dit soort activiteiten een serieus taartje krijgen.
Wel, dat was de kritiek die nog heel veel geuit werd over dit incident. Hè, is dat het heeft weken geduurd voordat er überhaupt een officiële reactie komt op, buiten dan, oh nee, we hadden dat dan niet mogen doen en we gaan dat niet meer doen nu. Want dat was wel redelijk snel, maar dus er werd gewoon meteen duidelijk van, ja, hier gaat eigenlijk geen onderzoek naar gesteld worden. Tot een paar dagen geleden zag ik voorbij komen dat er toch een, na veel kritiek op de Trump-administratie, nu toch een onafhankelijk, voor zover dat onafhankelijk is, daar kunnen we over twijfelen natuurlijk onder Trump, maar dat er nu toch een onafhankelijk onderzoeksorgaan erop is afgevuurd om eigenlijk te evalueren wat er exact is fout gegaan, wie dat er in de fout was en hoe dat in de toekomst vermeden kan worden. Dus na lang trekken en sleuren heeft men wel een officiële reactie kunnen uitlokken in de vorm van een onderzoekscommissie. Wat eigenlijk al van in het begin had moeten gebeuren. Hè. Men heeft dit gewoon keihard onder de tafel proberen vegen. En ja, dat illustreert nog maar eens hoe willensnillens dat die administratie omgaat met gevoelige informatie nu.
Ja. Ja. Ik heb nog iets meegenomen en goed, we maken die crossover vaak genoeg, hè, dat wij onderwerpjes mee hebben, ook een hele grote security hoek, informatiebeveiliging, niet alleen maar privacy. Deze zit een beetje op het grensje, maar ik vond het gewoon te leuk om hem niet mee te nemen. Een blogpost van het bedrijfje Graynoise. En Graynoise is zo'n naam die ik heel veel voorbij hoor komen, omdat ik heel veel nieuws en podcasts volg over security nieuws. Dus ik ken ze prima, ik weet wat ze doen. Het is ook weer het soort tooltje wat ik eigenlijk bij het soort klanten en projecten die ik begeleid rond security eigenlijk bijna nooit tegenkom. Omdat dat niet het soort bedrijven zijn. Hè? Denk KMO's, 200, 300, 400 mensen. Zeker geen kleine bedrijven, maar in ieder geval in deze fase nog niet zo bezig met security dat ze de significante investeringen gaan doen die nodig zijn om een tooltje zoals Graynoise te gebruiken. Want wat doet Graynoise? Wat is Graynoise? Zij zijn bekend om het kunnen analyseren van allerlei gegevens die je krijgt. Als jij een heel groot bedrijf bent en je hebt allerlei netwerkgegevens, jij houdt allerlei potentiële aanvallen in de gaten en jij hebt een tool, een SIEM tool heet dat, System Information and Event Management, een tool waarin allerlei gegevens over de activiteit op jouw netwerk binnenkomen. En als je maar groot genoeg bent, dan word jij continu, dag in dag uit, door honderden, zo niet duizenden verschillende hackers, IP-adressen, word je aangevallen. Dat zijn over het algemeen hele simpele aanvallen, waar men gewoon even kijkt, kunnen we bij jou binnenkomen met de meest simpele technieken. Dus die hebben vaak geen succes, maar dat is wel, als jij je netwerk in de gaten houdt, dat is telemetrie, dat zijn gegevens die je wel in je lijstje te zien krijgt, en waar je uit moet gaan spitten van, ja, wat is nu wel of niet betrouwbaar. Nou, Graynoise biedt een tool, een technologie, een informatie aan die jou helpt. Vandaar de naam ook een beetje, hè, Graynoise. Zij helpen jou om uit alle noise, al het omgevingsgeluid op jouw netwerk te filteren wat er echt toe doet. Nou, om dat te doen hebben zij onder andere een heel groot netwerk over het internet met allemaal honeypots. Kleine nep devices, computers, servers, of dat lijkt toch zo, die zij over het internet hebben uitgezet en waarin zij dus al die hackers en al die partijen die aanvallen doen, die vallen dan ook hun honeypots aan. En op die manier, omdat zij er zo duizenden en duizenden over het internet verspreid hebben, hebben zij een heel goed beeld over wat er wel of niet leeft op het internet. Hmm. En natuurlijk vooral in de aanvalscontext. En wat ik interessant vond, daarom neem ik deze post mee, ook gewoon een beetje naar, jou zal ik het zeggen, bewustzijn, meegeven aan de luisteraars wat er speelt in dat wereldje. Zij zien dus op een gegeven moment dat van bijna 24.000 unieke IP-adressen, al die IP-adressen op zoek zijn naar een speciale Palo Alto Global Protect Portal. Een mooie fancy naam voor een soort firewall. Iets, een device, een toestel wat je op je netwerk hebt, wat jou afschermt als organisatie van de rest van het internet. Als er verkeer naar binnen wilt, moet het eerst door dat device, door die firewall heen gaan. En op het moment dat je daar een kwetsbaarheid in hebt, ja, dan is dat natuurlijk een probleem. Want dat is jouw grote deur die jouw netwerk beschermt tegen de rest van het internet. En als zij dus zien in hun netwerk Graynoise dat vanuit 24.000 verschillende IP-adressen men specifiek op zoek is naar allerlei devices van Palo Alto, ja, dat betekent dat maar één ding. En daar zijn ze heel duidelijk in. Oké, iemand, en gelet op de complexiteit van hoe die IP-adressen aan het zoeken zijn, de omvang daarvan, niet zomaar iemand. Het zou best wel eens zelfs een overheid kunnen zijn, de Chinese inlichtingendiensten, Russische inlichtingendiensten. Stellen wij vast dat ergens heeft er iemand een kwetsbaarheid in zo'n Palo Alto device. Een kwetsbaarheid die nog nergens gekend is. En dat heeft dan de mooie zero day. En die zijn nu aan het scannen, in kaart aan het brengen. Waar zitten allemaal van dat soort devices? Wat is nu het punt dat ik wil maken? Wat ik hier vooral het interessante aan vind. Wij volgen dat op. Wij zijn daarmee bezig. En wij zien zo'n blogpost van Greynoise. Zij voorspellen hier in feite, jongens, binnen nu en een paar weken, een maand, als jij een Palo Alto Global Protect device hebt, de kans is heel groot dat je eraan gaat. Want hier is een partij in gigantische schaal in kaart aanbrengen. Waar zitten al die devices? Wij weten dat nu, maar dit is het soort informatie wat bij heel veel organisaties die zo'n tool in het netwerk hebben, vast niet binnenkomt. Die hebben ook niet allemaal Greynoise. Die houden niet allemaal dit soort nieuws in de gaten. Het linkje zit uiteraard in de show notes. Maar ik vond het dus heel interessant om eens voorbij te zien komen hoe zo'n bedrijf als Greynoise dit eigenlijk al van te verre ziet aankomen. Daarover communiceert. Maar dat we eigenlijk al weten, binnen nu en een paar weken tot een maand, kunnen wij in ons datalekken segment een paar bedrijven meenemen die hier slachtoffer van zijn geworden. The state of the world.
Zeer, zeer interessant en heel topical, grappig genoeg, omdat we zeker in Europese regelgeving, als het aankomt op cybersecurity regelgeving, NIS 2, DORA, we zien dat daar nu ook meer en meer een tendens is om niet alleen verplichtingen op te leggen en eisen op te leggen met betrekking tot je moet je as-is-situatie in orde hebben, je moet firewalls hebben, je moet netwerkbeveiliging hebben, je moet bepaalde encryptieprotocollen gaan toepassen op data in transit, et cetera, et cetera. Maar dat men nu ook vraagt, bijvoorbeeld onder DORA is dat zo, de Digital Operations Resilience Act, eigenlijk een soort grote, ik noem het een beetje cybersecurity-wetgeving, om het heel gemakkelijk te maken, die van toepassing is op financiële instellingen in de Europese Unie, en alle leveranciers van kritieke diensten op financiële instellingen van de EU. Daar zien we bijvoorbeeld nu ook een passage van threat analysis, proactief. Waar dus ook die entiteiten nu vereist worden via wetgeving om op een proactieve wijze, en dit is daar in mijn ogen een heel mooi voorbeeld van, eigenlijk voordat er nog maar iets fout gaat, al te gaan evalueren wat op dit moment uw risicoposture is. Hè? Wat op dit moment de mogelijke invalshoeken zijn langs waar een hacker of een andere kwaadaardige entiteit kan proberen binnengeraken. En op die manier proactief te kunnen ageren op die informatie. Iets wat in het verleden eigenlijk alleen inderdaad, zoals je ook al zegt, weggelegd is voor de zware jongens, de grote multinationals en bankaire entiteiten zeker ook, denk ik, mag ik hopen. Maar dus dat is ontzettend nuttig, zo'n oefening. En ik mag hopen dat we dat alleen nog maar meer en meer in het wild gaan zien, dat wij ook op den duur gaan zeggen bij onze klanten van, ja kijk, dit zijn het soort assessments waar we ook op den duur mee bezig moeten zijn. Rekening houden met natuurlijk het risicoprofiel. En een gemiddelde KMO gaat zich daar niet mee bezig moeten houden. Maar op het moment dat je iets groter bent als multinational, afhankelijk van de sector waar je in werkt, zou het wel eens relevant kunnen zijn dat die oefeningen en dat soort blogs en die informatie die toch ook publiek gewoon op het internet beschikbaar staan, ook mee wordt genomen in een soort maandelijks overzicht.
Dus ja, goed. Gewoon een interessant uitstapje naar de securitywereld. Gaan we weer even terug naar privacyland. En hoe meer privacyland wordt het dan Clearview. Bekende, ondertussen geen start-up meer. Ze zullen ongetwijfeld wel een scale-up zijn. Die naam en faam vergaarden door het hele internet af te struinen voor foto's van gezichten. Die in een grote database stoppen. Te koppelen aan informatie die ze dan bij die foto vonden. Zoals namen natuurlijk. Om dan uiteindelijk aan ondertussen voornamelijk handhavingsdiensten, politie, opsporingsdiensten, een doel te kunnen bieden van upload een foto en wij gaan jou vertellen wie het is. Maar blijft natuurlijk altijd controversieel en ook nu lopen ze toch weer tegen een probleempje aan.
Ja, hetzelfde probleempje waar 23andMe ergens tegenaan is gelopen. Het blijkt een ding te zijn. De Amerikanen worden op bepaalde vlakken wakker. Class action lawsuit. Class action lawsuits, daar hebben ook Amerikaanse bedrijven heel erg veel schrik van, want zeker als het aankomt op bedrijven die ja, met digitale informatie bezig zijn en dus over miljoenen, zowel niet miljarden mensen hun informatie eigenlijk daarmee aan de slag gaan en daar zaken op gaan uitvoeren. Als er vervolgens een class action lawsuit op je deur ligt, ja, dan gaat dat over miljoenen mensen potentieel die een stake hebben in die class action lawsuits en waar je potentieel dan een financieel schikking mee zou moeten stellen als het zover komt, wat vaak wel het hele idee's van die class action lawsuits in de VS. Clearview AI ook. Er zijn een heleboel documenten naar buiten gekomen van rechtszaken die momenteel gaande zijn tegen Clearview AI, waar twee interessante dingen uit op te pikken zijn. Eén, Clearview AI heeft helemaal in het begin In 2019, toen zij nog aan het kijken waren op de markt, wat dat ze eigenlijk gingen doen en op welke manier dat ze dat gingen doen, heeft geprobeerd toen al om 690 miljoen, ze heette dat Arrest Records, dus eigenlijk de registratie van het feit dat iemand een arrestatie heeft ondergaan en waarom dat hij die arrestatie heeft ondergaan. En 390 foto's gelinkt aan die arrestaties proberen opkopen bij 50 staten via een intelligence firm, een data broker. Dus op die moment, 2019, hè, toen waren ze eigenlijk nog in opmars, hadden zij eigenlijk hun core visie al volledig uitgestippeld. Namelijk, wij willen de databank worden die voornamelijk handhavingsdiensten, inlichtingendiensten en militaire diensten kunnen gebruiken om mensen te identificeren die of crimineel zijn of potentieel in de toekomst crimineel zouden kunnen worden of in het criminele systeem van de VS terechtkomen. Dus, nee, het hele idee van, ja, we wisten op dat moment nog niet zo goed wat we gingen doen, maar dat ook Clearview AI af en toe wel eens wordt aangehaald, zeker als het aankomt op de verwerking van al die Europese gegevens en scraping daarvan. Dat klopt niet, want men zag heel duidelijk dat er toen al een appetijt was voor toch wel letterlijk het handhavingsonderdeel van hun dienstverlening, waar ze nu heel hard op focussen, hè, wat eigenlijk hun core focus is geworden. Ja. Maar daarnaast, en dat is denk ik nog interessanter, ze hebben in een class action lawsuit dat bezig is tegen hen, een voorstel gedaan aan de mensen die deelnemen aan dat class action lawsuit, aan de slachtoffers, om dat te settelen met een wel heel interessante twist, namelijk in plaats van cash een uitbetaling te doen, zouden die personen die mee hebben gedaan aan de class action lawsuit 23% van de aandelen krijgen van het bedrijf. En dat is, voor zover ik weet en kan me herinneren, de allereerste keer dat ik zie dat een techbedrijf eigenlijk aandelen gaat gebruiken als leverage om een class action lawsuit te schikken en om te zeggen van kijk, in plaats van een cash payment krijgen jullie nu een stekend bedrijf. Ik vind dat op zich al een heel bizarre een heel bizarre methodologie. Hè? De mensen die eigenlijk voorgesteld worden als slachtoffer van een praktijk die jij als bedrijf uitvoert, die ga je nu mee betrekken als aandeelhouder, als stakeholder in jouw bedrijf. Dat op zich voelt al wrang. Maar het toont ook aan, en dat is eigenlijk het echte interessante hier, Clearview AI, ook Clearview AI, zit heel hard in de financiële problemen. Die hebben niet de financiële middelen om die class action lawsuits te schikken. Dus die zijn nu ook wanhopig aan het proberen om op een andere manier dat soort financiële problematiek van zich af te wenden tot het feit dat ze zelf zeggen van we gaan dan bijna 1/4 van onze aandelen van ons bedrijf gaan wij nu overdragen aan mensen die een klacht hebben ingediend tegen ons via een class action lawsuit. Als ik hier, en dit zijn twee anekdotes, hè, maar als ik hier dan toch even een lijn mag trekken, het lijkt wel alsof dat een invasieve manier van omgaan met best gevoelige gegevens of met gegevens van heel veel mensen, long term niet echt een ideaal business proposition is. Niet echt een ideale manier is om je bedrijfsmodel uit te bouwen. Zeker als het aankomt op dat soort startups. De kans op class action lawsuits, het risico dat daar aan te pas komt, is enorm. Ik hoop ook stiekem dat we dat in de Europese Unie meer en meer gaan zien. Er zijn er een aantal bezig en het is nog altijd niet heel duidelijk of dat echt werkt of niet. Maar ik hoop gewoon dat ook in de Europese Unie meer en meer naar boven gaat komen, dat soort massa-claims en massa-acties. Omdat zeker bij die digitale bedrijven er vaak het gevoel heerst van ja, we kunnen doen wat we willen. En als we een boete krijgen, is dat de cost of doing business. Bij een class action lawsuit, bij een massaclaim, ligt dat nog net iets anders, gezien het feit dat je zoveel gigantische hoeveelheden data van een enorme hoeveelheid personen verwerkt.
Ja. En daar komt dat advies van Larry Page, wat hij destijds aan start-uppers meegaf, van joh, je moet je allemaal niet druk maken om die gegevens.
Ja, ja.
Je verwerkt er zoveel en je bent er zo rijk mee geworden, dan koop je het gewoon af. Of je verwerkt er zoveel, je bent niet rijk geworden en dus je gaat failliet en dan maakt het allemaal niet meer uit. Dus je hoeft niet te druk te maken om de wetgeving. Ja, misschien dat hij daar meer gelijk in heeft dan hij dacht, maar dan vooral aan de kant van ze gaat toch allemaal failliet en dan maakt het niet meer uit. Dan lopen natuurlijk, want daar zit je hier ook mee, dan is het alleen maar even de vraag, stel dat Clearview op een gegeven moment faillissement aanvraagt en hun activa moeten te gelden gemaakt worden, ja, dan heb je daar natuurlijk een prachtige database met allerlei foto's, dus wie gaat dat dan opkopen? Nou, dat wordt interessant dan.
Opnieuw, inderdaad, net zoals bij 23andMe, dat zal dan nog het meest interessante zijn, hè. Dat is En dat heb ik trouwens, dat heb ik niet meegenomen per se, maar daar wil ik gewoon nog 2 seconden bij stilstaan. We hebben dat gezien ook trouwens, daar is heel veel ophef over ontstaan. Pokémon Go. Populair spel waar je eigenlijk in de echte wereld rondloopt, worden heel veel geolocatiegegevens erbij verwerkt. Die hebben recent ook hun, het moederbedrijf Niantic, wat dan een Google spin-off is, voor zover ik me goed herinner, die hebben het hele spel en alle geolocatiegegevens van miljoenen gebruikers nu verkocht aan Saudi-Arabië. Dus als we zien, van plotseling ga je van de VS naar Saudi-Arabië, al die gegevens, al die inzichten die eruit gehaald kunnen worden, die zitten dan plotseling in handen van de Saudis. Het zou goed kunnen dat het bij 23andMe en Clearview AI ook wel op zoiets zou kunnen uitdraaien.
Ja, gelukkig Saudi-Arabië bekend als een robuuste democratie met Zeker. Veel bescherming voor fundamentele rechten.
Zeker.
Tim... Ik neem ons nog heel eventjes mee terug naar Australië. Nou ja, in jouw geval iets minder mee terug, maar in mijn geval toch een tikkeltje nostalgisch. Ondertussen al. We hebben het over datalekken. En het bewijs, Tim, dat het de beste van ons kan overkomen. Iets waar wij natuurlijk al heel lang meegeven in de podcast. Maar als er nou één iemand de OG is van datalekken en hoe je daarmee om moet gaan, dan is het wel Troy Hunt.
Oh, ja.
Troy Hunt, ook wel de beheerder van Have I Been Pwned, de website waar je heen kunt gaan als jij wilt weten, is mijn e-mailadres alles betrokken in een datalek? Troy Hunt publiceert een verhaaltje op zijn blog. Zegt van ja, en ik voel hem, het zit nog recent in mijn geheugen, zegt hij, ik kom uit het verre Australië, ik kom helemaal groggy, murrel gebeukt door een vlucht van 13 uur, kom ik aan in Londen en ik zie een mailtje binnenkomen. Een mailtje waarin staat, u kunt geen berichten meer verzenden vanuit uw MailChimp-account, want die is geblokkeerd, u moet die verifiëren. En hij bekijkt dat, ziet er legit uit, klikt daarop, komt op een website mailchimp-sso.com, SSO van single sign-on. Kennelijk in zijn gejetlagde brein klonk dat redelijk betrouwbaar. Hij geeft ook heel netjes toe van ja, mijn passwordmanager, die normaal gezien mijn gegevens standaard invult als ik op een website kom die die herkent, vult op dat moment mijn gegevens niet in. Want ja, die herkent dat niet. Dat had eigenlijk een teken aan de wand moeten zijn. Maar goed, hij ook een beetje natuurlijk, behalve de vermoeidheid, ook gestrest om het feit dat hij bang is dat hij geen mails meer gaat kunnen versturen. Heeft toch ondertussen een mailinglijst met 16.000 leden. Vult op die website zijn gebruikersnaam, zijn wachtwoord in. Zoals het een goede security professional betaamt, heeft hij daar netjes two-factor authentication op geactiveerd. Dus hij komt op een volgend schermpje waarin hij ook zijn code moet invullen. Die vult hij netjes in en boom, de website timed out. Nou, dat is het moment, dringt het tot Troy Hunt door. Oh shit, ik ben erin gelopen. Ze hebben mij te grazen. Gaat meteen naar zijn MailChimp-account, gaat meteen zijn wachtwoord veranderen. Maar natuurlijk, dit soort dingen zijn volledig geautomatiseerd. De seconde dat jij erin gelopen bent, zijn ze op de achtergrond ingelogd in de echte MailChimp. En hebben ze meteen een export gedaan van al zijn e-mailadressen. En ja, wat moet je Troy dan nageven? Die draait daar niet omheen, heeft daar meteen een blogpost aangewijst. Heeft meteen gezegd van oké, nou, kijk, hier is het bewijs. Iedereen kan erin trappen. Heeft ook meteen, dan moet je hem ook nageven, op de Have I Been Pwned heeft hij nu zijn eigen datalek ook opgenomen. Het zit ook in de Have I Been Pwned database.
I love it.
Ja, ja, ja. Dus hij is er in die zin wel heel netjes mee omgegaan. Zoals ik bedoel, ik had ook niet anders verwacht, laat ik wel zijn. Maar vooral moeten we hier onthouden, hetgene waar wij al vaak genoeg uitdragen. Iedereen kan gefisht worden als ze jou op het juiste moment met de juiste boodschap te pakken krijgen. Dan kun jij gewoon gefisht worden, wij allemaal. En Troy Hunt, ik bedoel, als ik dan wel eens denk van ik zou in een fish kunnen trappen, dat zou dat al best kunnen bewijzen. Maar als Troy Hunt, Mr. Have I Been Pwned, in een fish trapt, ja, dan is het echt het bewijs. Iedereen kan ervoor gaan. En wat is conclusie? Dat is privé, dat is beter. We hebben hem vaak meegegeven, maar ik herhaal hem nog eventjes. Je mag dus nooit alleen maar vertrouwen op het feit, we hebben onze mensen getraind. Sterker nog, van alle maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen, moet het rekenen op mensen die niet klikken op links. Dat moet jouw laatste reddingsmiddel zijn. Want een mens is een mens. En dat kan altijd fout gaan. Je moet dus allerlei andere dingen doen om je daar beter tegen te beveiligen. En ja, word to the wise, dit incidentje.
Er zijn 2 dingen die ik uit de blog wil halen, die overigens zeer goed is. En dat moet ik hem ook nageven. Die is letterlijk een half uur nadat hij heeft vastgesteld dat, dat hij in een phishingmail is getapt, heeft hij die blog online gezet. Dus een half uur van, oh fuck, ik ben in een phishingmail getapt, naar, ik zet nu alvast online dat ik erin ben getapt, met screenshots, met een hele uitleg, dat is best netjes. Twee dingen die eruit te halen zijn, voor verschillende redenen vind ik ze interessant. Hij geeft daar ook aan van, kijk, ik heb elke actieve subscriber van mijn MailChimp-lijst, die heb ik een mail gestuurd. FYI, ik ben in een phishingmail getapt. Jouw e-mailadres, jouw gegevens liggen nu potentieel bij een kwaadaardige actor. Heel goed dat hij dat meteen heeft gedaan. Wat hij daar ook heeft vastgesteld, is dat de export die de hackers hebben gemaakt van die MailChimp-lijst, daar zitten nog een heleboel mensen in die zich niet meer hebben geabonneerd op die nieuwsbrief, die daar ooit abonnee van waren, die hebben gezegd van ja, ik ben niet meer geïnteresseerd, ik schrijf me uit een nieuwsbrief. En MailChimp, om de een of andere reden, houdt ook die e-mailadressen bij, wat dat echt niet logisch is. Hè. Van zodra dat iemand zich uitschrijft in die mailinglijst, moet die persoon niet meer in die mailinglijst staan. En daar was hij zelf ook heel duidelijk gefrustreerd over in de blogpost, van why does MailChimp keep these? Dus daarin moet hij dan nog een oplossing voor zoeken om die mensen ook te contacteren, want dat gaat natuurlijk niet via MailChimp. Mooi voorbeeld om nog eens aan te geven van kijk, ook bij MailChimp, ga er dubbelcheck eens even of dat alle e-mailadressen die in die MailChimp staan, of dat effectief ook de e-mailadressen zijn waar dat berichten naartoe moeten gestuurd worden, en als daar e-mailadressen in staan, als er een unsubscribe list is, eigenlijk moet je die gegevens ook gaan verwijderen, dan heel simpel. Maar een tweede, en dat is denk ik echt een nugget of wisdom die ik kan meegeven, ik ben zelf iemand die redelijk sceptisch is tegenover de phishing messiassen die zeggen van ja, phishing is de manier om te voorkomen dat, phishing training is de manier om te voorkomen dat mensen in phishing trappen. Ik geloof daarom eerlijk gezegd niet in. Ik denk dat het een bijdrage kan leveren, maar zoals je ook hebt aangegeven, Bart, de persoon op de planeet die denk ik het meest bewust is van phishing aanvallen en die daar 24/7 mee bezig is, Troy Hunt, trapt er ook in. Dat geeft toch wel mee dat awareness alleen niet genoeg is. Verre van. Laat staan voor de gemiddelde gebruiker die daar eigenlijk nooit mee bezig is. Zelfs niet aan het volgen van een phishing training. Wat hij daar aangeeft, en dat vind ik een veel effectievere manier, is, hij zei van, ja, ik ben even gaan kijken, oké, zijn er bepaalde zaken die dit incident hadden kunnen voorkomen? En hij geeft daar aan, en dat vind ik een zeer goede tip, password managers hebben een autocomplete functie. De meeste goede password managers hebben dat. Waar je kan zeggen van, voor bepaalde domeinen, van zodra dat domein gedetecteerd wordt in de browser, het password manager add-on, mag die mijn gegevens invullen. Dat potentieel voorkomt ook phishing aanvallen. Omdat phishing aanvallen natuurlijk niet vanuit het originele domein van de website die ze nadoen worden afgevuurd, maar vaak van een domein dat daarop lijkt of met een aanpassing, een O in plaats van een 0 in plaats van een O of iets dergelijks. En daar gaf hij dan ook in de blogpost aan van ja, had ik daarop gelet dat bij het klikken op de link in de phishing mail, ik naar een website werd gestuurd waar mijn password manager geen autocomplete deed en ik het zelf manueel moest invullen. Ook dat is eigenlijk een zeer zware red flag en een trigger om eigenlijk te beseffen dat je niet op het domein zit van de website in kwestie, maar op een namaak, op een phishing domein. En dat is een tip die ik wil meegeven. Ik gebruik dat zelf. Ik gebruik mijn password manager quasi religieus op alles en ik heb ook voor elk device en voor elke applicatie en software ook gewoon netjes domein aangegeven van kijk, voor deze website, voor dit domein mag jij een autocomplete uitvoeren. En dat is iets wat ik wil meegeven. Ik denk dat dat een zeer nuttige maatregel zal zijn, ook in bedrijven, om dat te gaan toepassen. Omdat je op die manier ook meteen daar een link aan kan koppelen van als het niet geautocomplete wordt, betekent dat er ergens iets fout is met het domein. En dat is een rode vlag.
Ja. Een stukje awareness training, dus dankjewel Troy Hunt. Soms is het beste voorbeeld dat je kunt geven het slechte voorbeeld dat je bent geweest.
Absoluut, absoluut. Lessons learned.
Goed, we hebben nog wat autoriteitenactie. You will respect my authority. Jij hebt iets meegenomen uit Finland toen.
Ja, inderdaad. De Finse Post die heeft een boete gekregen. Wat hebben die gedaan, of wat hadden die misschien niet moeten doen? Die hebben een... Finse Post biedt verschillende dienstverlening aan Finnen. En zij hebben ook een heel online pakket, een heel online aspect dat eraan verbonden is. Wat bleek nu? Mensen die een dienstovereenkomst, een service agreement aangaan met de Finse Post, voor het versturen van een pakket, voor het aanmaken van een online account, om een track and trace te kunnen doen, whatever. Daar werd ook automatisch, zonder dat die mensen dat 1 goed wisten en 2 daarmee hadden ingestemd, er werd ook een mailbox aangemaakt met een e-mailadres voor al die personen. En naar die mailbox werden ook facturen gestuurd, werd ook informatie over de status van postpakketjes en dergelijke gestuurd. Nu, dat is iets waar de Finse Post een boete voor heeft gekregen, 2,4 miljoen euro omgerekend. De redenering is vrij simpel. Finse Post laat mensen een account maken, laat mensen online een aanwezigheid hebben en daar track and trace en andere online dienstverleningen op toepassen. En bundelt daar eigenlijk veel te veel randactiviteiten en randverwerkingen van persoonsgegevens aan. Hè. Ze gebruiken daar, en dat is een beetje GDPR nerdy opnieuw, maar ze gebruiken daar als rechtsgrond de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen de Finse Post en de gebruiker van die online dienstverlening. En het probleem is dat ze te breed zijn gegaan met de redenering van die rechtsgrond. Ze hebben eigenlijk niet duidelijk aangegeven wat de dienstverlening is die ze uitvoeren. Ze hebben niet duidelijk aangegeven wat het daar allemaal onder valt en wat het daar niet onder valt. En ze hebben eigenlijk die rechtsgrond verkeerdelijk ook gebruikt om zaken te gaan uitvoeren waar de klant, de gebruiker in kwestie, geen vragende partij voor was en ook niet mee heeft ingestemd of op geen enkele manier geïnformeerd over is. Waardoor er plotseling van heel veel Finnen een online identiteit ontstaat, een mailbox en alles wat eraan gepaard gaat, zonder dat die mensen daar überhaupt altijd van op de hoogte waren geweest. Puur door een automatische creatie bij het aanloggen of aanmelden van jouw account. En dat hadden ze volgens de Finse autoriteit moeten opspitten. Hadden ze heel simpelweg moeten zeggen van, als jij aanmeldt online voor het volgen van een pakketje, en je maakt een account aan bij de Finse Post, betekent dat niet per se dat die persoon ook 1 interesse heeft in een mailbox of een online presence in die zin, of dat die persoon, of dat dat gebruikt kan worden, die rechtsgrond, om ook dat soort dienstverlening te gaan toepassen, als dat duidelijk niet de intentie is van de gebruiker.
En dat foutje kon ze op een boete van 2,4 miljoen euro te staan. Ik kan tellen.
Ja, dat is een stevige.
Ik heb ook nog eentje meegenomen en die is altijd leuk, ook voor mensen die daar, luisteraars die daar misschien zelf mee te maken hebben. Zoals de GBA bij ons soms dingen uit het leven gegrepen meeneemt. En deze beslissing die ik heb meegenomen, relatief recent, 61 van 2025, gaat over het gebruik van geolocalisatie in de wagen. Een beslissing waar een hoop aantal interessante dingen uit te halen zijn. En voor de mensen die mij wel eens volgen op de Stay Tunes van DPI, dit is er zeker eentje waar we dieper op in zullen gaan. Maar ik wil vooral even de highlights die voor iedereen die te maken heeft met een leasewagen, of zoals wel eens bekend staat, salariswagens te maken heeft. Dit is de context van een bedrijf die, moet ik er misschien wel meteen bij zeggen, niet zomaar salariswagens, maar bedrijfswagens. Hè, van die, je kent ze wel, de witte busjes, de kleine typische bedrijfswagens van een monteur of van die ergens bij een klant langs gaat. Wel, daar had men dus zo'n bakje in zitten en die registreert waar iemand heen gaat. En de klager in kwestie, die is daar niet mee eens. Die zegt van ja, ik heb zo'n auto, ik mag die auto ook privé gebruiken. En daar zit zo'n bakje in. En daarin houdt de werkgever continu bij waar ik heen ga. In de zaak zegt de werkgever in eerste instantie van ja, maar wij gebruiken dat vooral voor de optimalisatie van onze logistieke processen. Door goed te weten waar monteurs zitten, kunnen wij efficiënter plannen. Kunnen wij beter opvolgen hoe snel taken gebeurd zijn. En daarom kunnen wij uiteindelijk efficiëntievoordelen halen. Met wat doorvragen bleek bij de geschillenkamer dat dat leuk in theorie was. Maar als men dan ging vragen, waar gebruiken jullie het nu echt voor? Dat het vooral neerkwam op het opvolgen van de prestaties van de mensen. Vooral bijhouden als zij zeggen, ik heb daar en daar gewerkt. Is dat wel echt zo? Hebben ze daar wel echt zoveel uur gezeten? Een recht wat de GBA overigens wel erkent. Maar waar ze wel meegeven van, ja, jullie hebben dat hier niet duidelijk genoeg uitgewerkt. Als je zoiets doet, dan moet je medewerkers daarover informeren. En als je erover informeert, moet dat natuurlijk op een duidelijke manier zijn. Als jij mensen een auto meegeeft die ze ook privé mogen gebruiken, dan ga jij een functie moeten voorzien die het toelaat om die tracking uit te zetten. Op het moment dat iemand dus in zijn privécontext bezig is. Ze geven wel mee, op het moment dat dat voorspelbare uren zijn, is dat iets wat prima geautomatiseerd mag. Zijn het flexibele uren, dan ga je echt een manuele switch moeten voorzien. Dat mensen die zelf aan en uit kunnen zetten als ze dus niet meer voor het werk bezig zijn. Maar dus ja, gewoon opnieuw, de link staat uiteraard in de show notes. Heel interessante zaak. Een paar belangrijke basale punten. Tracking van medewerkers met een firmawagen, dat mag. Als je goed kunt onderbouwen waarom. En het moet proportioneel. Je mag het dus niet gaan doen buiten werktijden, uiteraard. Je moet goed informeren. En goed, dat vond ik gewoon nog even interessant uit die zaak.
Ja, wat ik er ook interessant aan vond, is, want dat klopt, ik ben er zelf recent nog in aanraking mee gekomen bij een van mijn klanten, het hele geolocatie van werknemers gedoe bij bedrijfswagens. En daar staat ook in de beslissing staat ook heel duidelijk in van kijk, één gerechtvaardig belang kun je gebruiken als organisatie om dat te gaan doen. Je moet niet per se altijd gaan leunen op een wetgeving of op toestemming, wat dat sowieso al niet kan bij werknemers, maar wat ik vaak nog wel eens zie de revue passeren. Ja, we zullen het vragen aan de werknemers. Nee, dat kan niet. Maar gerechtvaardig belang wordt hier wel aangegeven als rechtsgrond die gebruikt kan worden. Maar ook, en dat vind ik dat nog een uitdaging, dat hele idee van je mag niet 24/7 mensen hun geolocatiegegevens tracken, want een bedrijfswagen wordt ook heel vaak gebruikt als semi-private wagen. Dat de GBA daar ook wel aangeeft in de beslissing van het hoeft niet dat de medewerker bij wijze van spreken een knop heeft in de wagen om die geolocatie aan of uit te zetten. Dat hoeft niet per se, maar er moet wel een manier voorzien worden. Een timegate bijvoorbeeld, van 9 tot 5 worden de gegevens verwerkt, daarbuiten niet. Om ervoor te zorgen dat er dus buiten die werkuren geen geolocatiegegevens verwerkt worden. En dat vond ik wel nog interessant om even aan te halen van de controle moet niet per se bij de werknemer zelf liggen. Mag ook perfect bij de werkgever liggen, zolang dat het inderdaad, zoals je ook al zegt, maar proportioneel is.
Ja. Dus, lessons learned. En om dan af te sluiten met een paar dingen waar we misschien nog wat lessons learned uit kunnen halen, Tim, hebben we onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb een website meegenomen, contentcredentials.org. Contentcredentials.org is een website waar je AI-gegenereerde filmpjes, materiaal, afbeeldingen op kan uploaden en dan via de metadata achterliggend kan identificeren door welke tool dat materiaal gegenereerd is. We zien daar nu meer en meer een soort safety feature in AI-gegenereerde, vooral afbeeldingen en video's, dat de bouwers van de AI-tools, van de AI-modellen, nu dat soort watermerken, bij wijze van spreken, watermarks aan het inbouwen zijn in digitaal gegenereerde content om aan te tonen door welke tool dat gemaakt is. Vind ik vooral interessant om even mee te geven van kijk, dit is waar we naartoe gaan. Op den duur gaan we niet meer weten wat dat AI gegenereerd is of wat niet, maar je kunt nog wel altijd via de watermarks achterlinkt in de metadata identificeren dat het AI-generated content is. De caveat die ik daar bij wil maken is, het is niet waterdicht. Van zodra dat ik een afbeelding genereer via AI, ChatGPT, en ik plaats die op LinkedIn, of op Twitter, op X, of op Facebook of Instagram, dan wordt die metadata gestript. Dus dat is een serieus probleem waar men nu nog aan het kijken is van, ja, hoe moeten we dat oplossen? Dus dat is, en het is heel gemakkelijk om die metadata zelf ook als particulier gewoon te strippen voordat je hem überhaupt online zet ergens. Dus waterdicht is het zeker niet, maar het kan wel helpen bij het opsporen van materiaal als er een verdenking is dat AI gegenereerd zal zijn.
Oké, interessant. De pointer die ik heb heeft ook een klein beetje te maken met een naamgenoot van jou, Tim. Tim en Nicolaas, en het is eigenlijk al even geleden, maar niet per se minder relevant. Tim en Nicolaas waren twee journalisten die al een aantal programma's hadden gemaakt en die maakten een documentaire die Super Stream Me heet. Je herkent misschien de wordplay naar Super Size Me, die bekende documentaire van die vent die, wat is het, een maand alleen maar McDonald's ging eten. Zal je niet verbazen, die kwam daar niet goed vanaf. Wel, in de ogen daarvan, wat ze hier voorzien hadden, daar kwamen ze ook niet goed vanaf. Want het idee hier was, wij gaan, zij dan, Tim en Nicolaas, als experiment, wij gaan ons hele leven filmen. Wat doet dat met een mens? Als je continu in de gaten gehouden wordt, we hebben continu een camera op ons staan, er is een livestream die ons altijd in de gaten houdt. Kijk, ik denk niet dat ik, want de spoiler zit hem niet zozeer in de uitkomst, want je kunt wel verwachten, dit is iets wat hen op een gegeven moment parten gaat spelen. En daar hebben ze een paar mental breakdowns over. Maar gewoon dat proces zien en volgen, hoe ze dat ervaren. En echt is het heel tastbaar zien, wat doet het met de mens als je continu in de gaten gehouden wordt. Daar gaat deze documentaire over. Ik heb een linkje meegegeven, dat is dan op de uitzending gemist. Hij werd bij mij door een van onze geliefde luisteraars, werd hij mij onder de aandacht gebracht. En toen vond ik dat eigenlijk een hele goede tip. Want een heel interessant documentaire over de materie waar wij continu mee bezig zijn. Maar dus vooral dat eigenlijk een beetje dat psychologische effect. Iets waar we af en toe ons toch wel eens bang om maken. Dat het soort maatschappij is waar we heen bewegen wel. Wat gaat dat doen met de mensen? Daar zie je het. Wat doet het met jou als je non-stop in de gaten gehouden wordt? Dus dat is mijn tip. Superstream Me, die documentaire. En Tim, daarmee sluiten wij deze toch ook geen kleine aflevering af. je merkt dat we dan nog een beetje toch die saus nog hebben. Dat we na de Melbourne Menace weer eventjes een weekje gepast hebben. Hoe dan ook, het was me weer een waar genoegen. Luisteraars, ik hoop voor jullie ook. En Tim, ik spreek jou volgende week gewoon weer.
Ja, altijd fun. En aan het begin van elke podcast denken we van, ja, gaan we wel genoeg hebben? Ja, we hebben altijd genoeg. En anders dan vullen we de gaten wel op met ons gelul. Alvast bedankt om weer te luisteren, luisteraars. En tot volgende week.